korte overdenking vanmorgen die ik genoemd heb, wat blijft. En de tekst is een tekst uit 1 Petrus, hoe kan het ook bijna anders? Dat is het boek waar we dit seizoen veel mee bezig zijn, zeker op de kringen. En van de week had ik ook een kring waar maar heel weinig mensen waren. Maar ja, ik vind het altijd leuk, een kring, want dan praten mensen terug. Dan zeggen mensen wat. Als ik nu preek, dan mag u niks zeggen. Nou ja, als het heel dringend is, dan zwaai je maar met je hand. Maar in principe ben je meestal stil tijdens een preek. Maar als je een studie doet met elkaar, ja, dan gaan mensen dingen zeggen. En ja, dat vind ik zelf altijd heel verrijkend, want dan leer ik ook weer nieuwe dingen. En zo was er iemand die op die kring zei over deze tekst in 1 Petrus 1, vers 24 en 25, die ik zo ga lezen. Dat vind ik nou zo'n prachtige tekst. Nou, ik lees hem eerst even voor, 1 Petrus 1, vers 24 en 25. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. En die persoon zei, ik vind dat zo'n mooie tekst. De enkeling die op de kring was, die weet wie het was. Die zei, die tekst wil ik op mijn rouwkaart hebben. Want dat vind ik al bijna mijn hele leven, zo'n prachtige tekst. En ik keek en ik keek. Ja, ik ken de tekst wel. Maar ik heb het nooit een mooie tekst gevonden. Als je dat mag zeggen van een Bijbeltekst, hè, dat weet ik niet, maar... Ja, dit was nou niet bepaald een van mijn teksten. En als iemand anders dan zegt, dat vind ik nou zo'n mooie tekst, dan ga je je daar wat in verdiepen en dan denk je, wat staat er eigenlijk? Terwijl ik het altijd een beetje heb weggeschoven. Ik vond het een sombere tekst, somber. Vergankelijkheid, dingen gaan kapot, dingen gaan voorbij. En ja, dat het woord van de Heer dan eeuwig blijft staan, dat is dan mooi. Maar ondertussen zitten we wel met die vergankelijkheid. En zo ging ik erover denken en kwam ik tot een paar gedachten die ik met u wil delen. Het is niet heel lang, maar ik dacht het is genoeg voor vanmorgen, want we hebben al veel herinneringen en ook veel emoties. Ik weet niet waarom steeds het eerste het laatste komt, maar goed. 1 Petrus 1, vers 24 en 25. Nou, ik heb het in drie korte punten uitgeknipt, uitgespreid. 1 is de vergankelijkheid. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Dat is waarom ik dat nou altijd zo'n sombere tekst vond. Ik weet het wel. Als we buiten lopen, dan zien we het juist in dit seizoen. Dat de bloemen vergaan, de bladeren vallen af. En we troosten elkaar met het woord dat in de lente weer nieuw leven tevoorschijn komt. Maar voorlopig zitten we met het mistige, druilerige weer. Nu heb ik er zelf niet zoveel last van, maar ik weet dat er mensen zijn die daar veel last van hebben. Van dit weer en van de somberheid. De vergankelijkheid, alles gaat voorbij. Soms op een mooie manier, maar soms ook op een verschrikkelijke manier. En dat is iets waar we allemaal mee moeten leven. En als het dan gaat om bloemen en bomen, dan vinden we dat jammer. Maar we hebben die troost, straks komt de lente. Maar er zijn ook andere dingen in ons leven of in onze tijd die kapot zijn gegaan. Soms door toedoen van mensen die ons heel veel verdriet bezorgen. De vergankelijkheid van de dingen. Soms worden hele mooie mooie bouwwerken gesloopt. Ook bouwwerken van de oudheid. En dan komt er een andere overheersende macht. Of een macht die de wil overheersen. En die maakt alles kapot. En dat vind ik verschrikkelijk. En dan zou je het wel willen tegenhouden. Jaren geleden, voordat we in deze ruimte samenkwamen, kwamen we samen in het gebouw van het ziekenfonds. Sommigen van jullie herinneren zich dat nog wel. Nou was dat geen bijzonder antiek gebouw met de geschiedenis, maar het was wel een heel mooi gebouw. Het was keurig en niks ontbrak. En op een dag hoorden we moeten weg uit het gebouw, want het gebouw wordt gesloopt. Gesloopt. En het ging helemaal tegen de vlakte. Dat mooie nieuwe gebouw. Nou, dat vonden we ook heel erg. We hebben weer een nieuwe ruimte gevonden. Soms worden dingen ook weer opgevuld. Maar soms ook niet. Soms gaan dingen voorbij. Soms gaan dingen kapot. Ik heb het in mijn eigen leven ook meegemaakt. Waarvan je moet zeggen, het komt niet meer terug. Ook mensen gaan voorbij. Ik moest even denken aan een boek van Louis Couperus. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Ik weet niet wie het gelezen heeft. Ik. Maar ik hou veel van lezen. Mooi boek, maar ook een heel droevig boek. En ook een heel beklemmend boek. Mensen gaan voorbij. Ja, daar denken we vandaag ook aan. En dat is vaak het allermoeilijkste in ons leven. Dat mensen die ons lief en dierbaar zijn, ons ontvallen. Soms zijn ze oud. En hebben ze een vol leven gehad en dan zeggen we, ja, het is goed zo. Soms zijn ze niet oud. En dan zeggen we niet zomaar, het is goed zo, dat zeggen we niet zomaar. Dan doet het heel veel pijn. Dan is er heel veel verdriet en gemis. In deze tekst, en ik zeg, daar heb ik me vanmorgen wel toe beperkt, wordt ook gesproken over iets wat onvergankelijk is. Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Nu moet ik u even zeggen, Petrus haalt deze woorden aan, maar ze zijn niet van hemzelf. Hij heeft ze geleend, gebruikt van de profeet Jesaja. Jesaja heeft dezezelfde woorden ook gesproken. En als Jesaja deze woorden spreekt, dan wil hij eigenlijk zeggen, de dingen gaan voorbij, soms komt er ook oordeel over het volk Israël. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Wat de Heer beloofd heeft, dat blijft. Want daar gaat niets bovenuit. Ja, en toch toch heeft ook die regel mij niet alle vreugde gegeven. Over dat Bijbelvers. Ik had toch nog steeds zoiets van, ja, mooi, mooi. Het woord blijft eeuwig bestaan, maar dat andere is ook allemaal waar. De dingen zijn vergankelijk en de dingen ontvallen me. En mensen verdwijnen omdat ze sterven. En ja, het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En dat moet dan eigenlijk een soort troost zijn. Het geldt voor Israël, het geldt voor de wereld, het geldt voor ons. Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Maar toen ik dus het vers nog een keer goed las, toen zag ik dat er nog een regeltje achteraan kwam. En door dat regeltje werd ik opgetild. Door dat regeltje werd ik blij gemaakt. Nou, misschien doet het niet hetzelfde met jullie, maar ik wilde dat gewoon met jullie delen. Dit is een mooie waarheid, het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Ja, dat is mooi. Maar het gaf mij nog niet die vonk van vreugde. Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Waar gaat dat dan over? Wat is dan de inhoud van dat woord? Nu, bij Jesaja was het dus een boodschap eigenlijk van deels oordeel. Het volk zou heel veel meemaken, maakte heel veel mee. En uiteindelijk is daar ook de belofte van herstel. Maar als Petrus dat woord nu aanhaalt in zijn brief, en ik zeg elke keer op de Bijbelstudie, die brief is voor de mensen toen En die brief is voor ons nu. Die brief is aan ons geschreven. Wat betekent dat dan? Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En hoe kan ik daar dan mijn troost en mijn houvast uithalen? En ik heb het maar even gewoon in een paar vragen opgeschreven. Welk woord? Ja, de Bijbel is helemaal vol met woorden. Moeilijke woorden, woorden die ik niet begrijp. Woorden van toren, woorden van oordeel. Ook wel woorden van redding en van liefde. Maar ja, welk woord blijft eeuwig bestaan? Ja, alle woorden. Natuurlijk alle woorden. Maar wat heb ik daar nu vandaag aan? Welk deel van het woord? Waarvan kan ik zeggen, ja, maar dat is mijn houvast. Welke vertaling? Mensen steggelen over, ja, maar ik wil nog altijd die MBG-vertaling. En iemand anders zei, oh ja, die MBV-vertaling, is die misschien hetzelfde als de grootnieuwsvertaling? Toen wou ik zeggen, misschien moet je het stukje nog eens lezen in het Maandblad, waar alle vertalingen op een rijtje worden gezet. Ja, maar wat heb ik er dan aan? Wat moet ik er dan mee? En ik vind het zulke reële vragen die we misschien uit beleefdheid soms niet stellen, maar jongeren stellen ze wel. Ja, het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Hoezo? Wat kan ik ermee? Petrus zegt in de laatste regel, dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. En toen kwam het ineens een stukje dichterbij. Natuurlijk betekent het woord de hele Bijbel. Maar ik kan niet vandaag met de hele Bijbel leven en daar mijn troost en sterkte uithalen. Petrus maakt het een beetje nauwer en hij zegt, het woord, dat is het evangelie dat u verkondigd is. Wat is dan het evangelie? Dat is het goede nieuws dat hoop biedt voor het leven hier en voor het leven hierna. En als je heel de Petrusbrief leest, dan zie je ook elke keer weer die verwijzingen naar hoop. Waarom heb je hoop? Hoop omdat Christus gestorven is. Hoop omdat je opnieuw geboren bent. En daarom mag je ook hopen op een toekomstig leven. Het evangelie dat u verkondigd is. Laat dat even inzinken. Dat woord is een woord van liefde. Een woord van genade. Een woord van, ik heb jullie gezien. Ik wil jullie redden. Ik wil jullie omarmen. Dat woord geeft kracht voor vandaag. Als het heel moeilijk is. Troost als het heel zwaar is omdat we onze geliefden missen. En het geeft ook uitzicht op een toekomst bij hem. Hoop en zekerheid voor hen die ons zijn voorgegaan. En nu besef ik onmiddellijk vanmorgen, omdat ik iedereen hier ken, dat er sommigen van ons zijn die zeggen, ja, mijn geliefde, ik weet niet precies hoe het van binnen zat. Hij of zij wilde daar nooit over praten. Hij of zij ging niet naar de kerk. Delen over dat onderwerp was te gevoelig. Ik weet het niet. Ik besef dat heel goed en daarom wil ik ook in alle bescheidenheid hierover spreken. Het evangelie is verkondigd. Dat is het woord waar we ons aan vasthouden, te midden van de vergankelijkheid, van de gebrokenheid. En tegelijkertijd besef ik dat niet iedereen dat op dezelfde manier beleeft en pakt zoals wij dat in genade hebben mogen ontvangen. Wel wil ik u zeggen, want ik weet niet het antwoord voor uw geliefde, maar ik weet wel heel zeker dat Gods hart zo ruim is. En dat Gods genade zo groot is. En dat bijna iedereen daarin past. Ik had ze graag allemaal hier in de kerk gezien. Natuurlijk u ook. Maar zo zit het niet altijd in elkaar. Maar die mensen hadden wel een gedachtenleven, een beleving waar wij niet van weten. En misschien zijn ze gestorven zonder dat dat grote woord gezegd is. Ik geloof in Jezus, dat is misschien niet gezegd. Maar de Heer die kent hen wel. Hun namen zijn ook bij hem. Als we dus nadenken over de vergankelijkheid en over de gebrokenheid. Ik weet nog steeds niet of ik deze tekst in mijn Bijbel zou, op mijn rouwkaart zou zetten. Dat weet ik nog steeds niet. Maar ik zag wel dat er een sprankje hoop is. Het is niet alleen alles gaat kapot. Ja, het woord blijft bestaan. Maar ik zag ook dat dat woord een concrete vorm heeft gekregen in Jezus Christus. In zijn liefde. Dat is kerst, dat is advent. Dan gaat het woord leven. En dat maakt ons wel blij en dat geeft ons heel veel hoop. Zelfs voor die mensen waarvan we zeggen, ik weet het niet. En dat doet ook pijn vandaag, ik besef dat. En het enige wat we kunnen doen is bidden en overgeven aan God. Hij kent de harten, hij kent de namen. Zijn liefde, zijn armen zijn zo breed, zo breed. En ik kan niet zeggen, ik weet zeker dit, ik weet zeker dat, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel zeker dat God eigenlijk wil dat alle mensen behouden worden. En dat zijn liefde zich uitstrekt naar iedereen. Ook zij die misschien in hun leven niet hardop hebben gezegd of niet meer hebben gezegd door alles wat ze hebben meegemaakt. Ja, ik weet het zeker, Jezus, hebben ze misschien niet gezegd. Maar hij kent ze wel. En wij mogen ze aan hem toevertrouwen. Dit is het troostwoord. Het woord blijft bestaan. Maar dat woord is niet die hele moeilijke Bijbel met al die moeilijke dingen waar ik nou toch eigenlijk niet zo goed raad mee weet. Dat woord is het woord van liefde. Dat woord klinkt ook vanmorgen. Het woord van genade. Het evangelie dat u verkondigd is. Dat woord blijft bestaan. Hoe de overledenen er ook mee om zijn gegaan. Wij mogen ermee omgaan. Wij mogen genieten van het feit dat God naar de wereld heeft omgezien. Dat hij naar ons heeft omgezien. Dat hij ons niet alleen heeft gelaten als mensen. Immanuel. Marianne Loggers en ik vonden een mooi lied. En dat lied laat ik even zien en dat gaan we zo meteen ook zingen. Het is een lied, dat staat nu in het liedboek. Het heeft ook vroeger in de gezangenbundel gestaan. En het is een lied dat geschreven is naar aanleiding van het verhaal in Matthäus 8 en Lucas 7. Waar het gaat over de centurion, de soldaat die naar Jezus toe gaat, smeekt zijn dochter genezen kan worden. En hij zegt, zelf ben ik over velen gesteld. En als ik zeg kom, dan komen de mensen, de ondergeschikten. En als ik zeg ga, dan gaan ze. O Jezus, één woord van u. En mijn dochter zal weer gezond worden. Daarom heb ik dit lied genoemd, Pelgrimstocht in Vertrouwen. De woorden zijn niet helemaal van mezelf. Ik las dat dat thema erin zat, de tocht, de pelgrimstocht, de tocht door het leven, mag je gaan in vertrouwen. Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom, want mijn leven is onder de macht gesteld van de Heer die mijn dagen en nachten telt. En de Heer zegt kom en ik kom. O mijn God, gij zegt ga en ik ga, gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen. Wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen. Wees de adem waaruit ik ontsta. En ik las dat de schrijver van het gedicht dacht aan dat verhaal. Aan die hooggeplaatste soldaat die zegt, ik hoef maar te roepen en mijn onderdanen, mijn ondergeschikten doen wat ik wil. En Heer, zo hoeft u ook maar één woord te spreken en dan gebeurt het. En de dichter dacht aan, zo ga ik mijn leven. God roept, God stuurt En ik heb gemerkt dat sommige mensen bij dit lied andere gedachten hebben. Doet er niet toe, dat is altijd bij een gedicht, lied, kun je allerlei gedachten hebben. Ik vond dit wel mooi. Een tocht die ik maak door het leven in vertrouwen. Als de Heer zegt kom, dan mag ik bij hem komen. Dat betekent door mijn leven heen. Dat kan ook betekenen in het leven hierna. Want mijn leven is niet meer van mezelf. Het is onder de macht van de Heer. Hij heeft mijn dagen en nachten geteld. En ook dat kan vragen oproepen. Met name als mensen jong gestorven zijn. Heer, heeft u dat zo bepaald? Of waarom is het zo gegaan? Dit is niet een ochtend van alle antwoorden. Het is een ochtend van nadenken over ons eigen leven. Onze eigen pelgrimstocht. Die we in vertrouwen mogen gaan. In gehoorzaamheid. Iemand zei ook, het is een gedicht van navolging. Hij zegt ga en ik ga. En dan bid ik, Heer, laat mij niet alleen. Ik las over iemand die dit elke avond met zijn kinderen zong, voordat hij ging slapen. Laat ons niet alleen. Wees het woord in mijn vlees en de geest om me heen. Wees de adem waaruit ik ontsta. Het is eigenlijk een gebed. Een belijdenis van ik ga met de Heer. Het derde couplet heb ik hier niet opgeschreven, omdat de derde couplet ook een soort heenwijzing is naar het avondmaal. En ik wilde eigenlijk met deze twee liederen zeggen, dit is ons leven, dat we mogen gaan in vertrouwen. En we vertrouwen er ook op dat onze geliefden die weg zijn gegaan. Met vallen en opstaan, met rafelranden, met misschien andere woorden, maar we geven ze in Gods hand.